Wij zongen door uw bloed ben ik gereinigd. Niettemin lezen we elders. En ieder die deze hoop op hem heeft, die reinigt zich. En dikwijls wordt het dan gelezen alsof er staat, als vanzelfsprekend, die moet zich reinigen. Uit 1 Johannes is dat. En de vraag is dus vervolgens, zijn wij gereinigd? Of zijn wij aan het reinigen? En zo heb ik er nog een paar voor u. Want hoe dan ook, aan de ene kant wordt beschreven de positie van niet alleen van Christus, maar daarmee ook van de gelovigen. Aan de andere kant wordt erop gewezen dat het in de praktijk met de gelovigen toch niet al te best gesteld is. Ik zei in de praktijk, toch niet al te best gesteld is. En worden wij als gelovigen opgeroepen om er op een of andere wijze iets aan te doen. En daar is meteen voedingsbodem voor. Aan de ene kant de leer die zegt dat gelovigen volmaakt zijn in Christus zodanig dat ze niet meer zondigen. Niet meer kunnen zondigen zelfs. En aan de andere kant de gedachte, je kan wel een gelovige zijn, maar daarom deug je nog niet. En je zou zelfs, ook al ben je een gelovige, toch nog weer verloren kunnen gaan. En ook dat laatste noemt men dan nog evangelisch ook tegenwoordig. Niettemin, aan beide zijden, bij de uitersten, vindt men wel enige bijbelse grond. Zo hier en daar een schriftplaats. Maar u weet hoe dat is, het gaat niet om hier en daar een schriftplaats. Maar het gaat om wat de Bijbel in totaal over dit soort zaken zegt. En als men zich daarop oriënteert, komt men vanzelf bij de eenvoudige waarheid, waar we het hier wel eens vaker over gehad hebben natuurlijk, over de gedachte aan de ene kant dat de gelovige inderdaad volmaakt gesteld is in Christus, geheiligd is in Christus, gerechtvaardigd is in Christus, gereinigd bovendien ook. Zoals wij zongen, wij zijn kinderen Gods, wij zijn uit God geboren, wij hebben eeuwig leven, omdat een ieder die in hem gelooft eeuwig leven hebben, weet u wel, Johannes 3 vers 16. Wij zijn gemaakt tot koningen en priesters, dat is Openbaring 1. En bovendien gemaakt tot één priesterlijk volk. Wij hebben de vrijmoedigheid om in te gaan op een vers en levende weg. Wij zijn gerechtvaardigd door het geloof en wij hebben vrede bij God. Wij zijn met Christus levend gemaakt, wij zijn met Christus gezet in de hemel. Wij waren eertijds vreemd en wij zijn nabijgebracht, heet dat. Wij zijn verzegeld met de Heilige Geest die beloofd was. Wij zijn tot één lichaam gedoopt en wij zijn een tempel van de Heilige Geest. Dat is de positie die wij innemen. Wij noemen dat gemakshalve, en dat is alleen maar gemakshalve, want het zijn niet meteen Bijbelse uitdrukkingen zozeer, maar wij noemen dat gemakshalve de staat van de gelovigen. Dat wil zeggen, dat is zijn positie, dat is een ander woord voor waar iemand staat, hè? Zijn positie. Dat is de juridische positie van de gelovigen, en die is van eminent belang uiteraard, want die juridische positie, daar gaat het om als je ooit voor de rechter zou komen te staan, zal ik maar zeggen. En dus dit soort zaken, die staan in de Bijbel en die zijn volstrekt juist en daar leven wij uit. Nee, niet naartoe. Dat is het misverstand. Want wij hebben ook uitspraken die zeggen, grijp naar het eeuwige leven, die je kan uitleggen alsof je het niet hebt. Strijd om in te gaan, want eng is de weg, en wat het maar was ook alweer. Werkt uw zelfzaligheid met vrezen en beven. Zijt heilig, in de zin van dat we geheiligd zouden moeten worden. Die van die reiniging heb ik zojuist al genoemd. Wat hebben we nog meer? Laat ons dan afleggen, de oude mens, onze leden die op de aarde zijn, of hoe dat allemaal heten mag. Terwijl aan de andere kant staat dat wij met Christus gestorven zijn. En er staat, laat ons aandoen, de nieuwe mens. terwijl er staat dat we met Christus levend gemaakt zijn. Er staat, zoek de dingen die boven zijn, terwijl gezegd wordt, wij zijn met Christus gezet in de hemel. Begrijpt u waar het over gaat? Dat is het verschil, wat ik nu even met een hele reeks van Bijbelse uitdrukkingen naar voren breng. Het verschil tussen wat wij noemen, met excuses voor de uitdrukkingen, want ik weet ook geen andere. Het verschil tussen de staat, de positie, de staat van de gelovige enerzijds en zijn toestand. Dat vind ik altijd een mooi woord, toestand. Hè? Want het is een toestand, dikwijls. Hè? De toestand, de omstandigheden, om zo te zeggen, van de gelovigen. Dat zijn twee heel verschillende dingen. Ik bedoel, je kan een net mens zijn, maar het kan ook zijn dat ik u tref en dan ziet u er helemaal niet netjes uit. Doet mij denken aan een hele nette man die ik ken. Zijn naam wil mij niet te binnen schieten, maar misschien komt het nog eens. Hij balt van Gotten. In Mark Neukirchje. En wat klaar in het. Hè? Weet die man toch ook weer. En ik weet nog dat ik een keer bij hem aankwam. Ik stopte voor de deur. En je moet helemaal achterom lopen. Groot pand. Ik zag die man in de vet. Hij zag mij aankomen. En hij schoot weg. Want hij had tuinkleding aan. En weet ik wat allemaal. Hij zag er niet uit. Hij schoot weg. En intussen liep ik rustig naar achteren toe. Kantoortje in, werkplaats in enzovoorts. En na enige tijd komt meneer zelf helemaal keurig in het pak. En, zo gaat dat dan, hè. Een hele nette man, een hele aardige man. Maar hij zag eruit als een boer onder de... dat mag je niet zeggen in het publiek. Dat kan gebeuren en dat kan met ons ook gebeuren. En dat zijn twee verschillende dingen. Wie of wat iemand is, dat is één ding. Hoe je onder omstandigheden leeft, dat is een totaal ander ding. En wij zouden dat weten, accepteren en daarmee ook die verschillende schriftgedeelten kunnen relativeren. Dat wil zeggen met elkaar in relatie kunnen brengen. Natuurlijk staat er, wij zouden afleggen, de oude mens, alle last en zonde die ons lichtelijk omringt, zouden we afleggen. En je moet alleen niet denken dat dus die dingen voor God enige waarde nog zouden hebben. Wij zijn namelijk al nieuwe scheppingen in Christus Jezus. En wij kennen elkaar niet naar het vlees. En God ziet ons volmaakt gesteld in Christus. En dat is het dan. Er zijn twee verschillende dingen die niet met elkaar in overeenstemming zijn helemaal. Nou ja, dat staat nog te bezien. Maar laten we dan zeggen, ze lijken elkaar tegen te spreken. En toch, wij zouden begrijpen dat het over twee verschillende dingen ook daadwerkelijk gaat. En dat is niet maar een vondst, spitsvondige oplossing van een probleem, zich herhalend probleem. Maar het is een tamelijk vanzelfsprekende zaak. Al moet ik u zeggen dat in onze cultuur dit soort dingen toch langzamerhand vergeten zijn. Want ja, het is nou eenmaal zo dat, en ik weet dat het is mijn standaard voorbeeld, maar dat blijf ik dus herhalen. Dat stampen we erin. Hè. Standaard voorbeeld is dat als je in Israël geboren werd uit een priesterlijke familie en je was van de mannelijke kunne. Dat is al discriminerend tegenwoordig, dus je krijgt al een probleem, dat begrijpt u, hè? Maar als dat gebeurde, je werd geboren als man uit een priesterlijke familie, dan was je, al lag je nog in de wieg, dan was je een priester. Van priesterlijk werk kon helemaal geen sprake zijn, dan kan je namelijk nog helemaal niets. Laat staan dat je het woord priester kunt uitspreken. En laat staan dat je het woord nog kan vervoegen ook. Dat wil zeggen, er uitdrukking aan kan geven. Niettemin, je wordt als zodanig geboren. En dat is meteen dan weer het eind van het idee dat alle mensen gelijk zijn. Want het is niet zo. In ieder geval niet volgens de Bijbel. En daarbuiten zal ik me nu niet bewegen. Maar je wordt dan als zodanig geboren. En het zal toch duidelijk moeten zijn, iemand die als priester geboren wordt, is dus geheiligd, want men wordt geheiligd tot het priesterambt. En als je dus als zodanig geboren wordt, ben je heilig, waarom ook niet? Heilig wil zeggen gewijd aan de dienst van God. En dat is de officiële positie dus van iemand van het mannelijk geslacht uit de familie van Aaron, daar komt het op neer. Daarnaast heb je natuurlijk ook iets breder. Iemand wordt dan weliswaar niet geboren uit het geslacht van Aaron, maar kan natuurlijk wel uit de stam van Levi, om in de buurt te blijven. Dan wordt hij geboren weliswaar niet als priester, maar als leviet. Maar dat verplicht hem meteen om de priesters ten dienste te staan, als hulp. Zo wordt iemand geboren. En over koningschap en dat soort dingen, en erfrecht met betrekking tot de troon heb ik het nu ook maar even niet. Maar dat is natuurlijk net zo goed het geval. Men wordt als zodanig geboren. En wat de Heer Jezus betreft, zal die als voorbeeld nemen. Die werd geboren, in ieder geval officieel volgens het recht, werd hij geboren als zoon van David. Daarmee trouwens ook als zoon van Abraham, om nog een paar generaties verder terug te rekenen. En dan rekenen we nog wat generaties terug. En dan was hij zelfs zoon van Adam. Hetgeen hem maakte tot erfgenaam, zelfde volgorde, van de troon van David. Tot erfgenaam van de beloften die gedaan waren aan Abraham. Dat betreft feitelijk het priesterschap, maar die term wordt nooit genoemd. Dus die zal ik dan ook maar weer weglaten. Maar in ieder geval erfgenaam van Abraham. Dat zijn ook de eerste woorden van het Matthäus-evangelie. Dat ik om redenen die mij ontgaan hier voor me heb opengeslagen liggen. Het boek des geslachts van Jezus Christus. De zoon van David, de zoon van Abraham. En daarna kun je nog verder terug. Want het leidt natuurlijk terug tot zoon van Adam. Vertaald met zoon des mensen. En het maakt hem de erfgenaam van de troon niet maar over Israël. Laat staan Juda. Maar een troon over heel de mensheid. En daarmee heel de aarde. En zo werd hij geboren. Als zoon des mensen. En dus als de wettige, volgens het recht, volgens de wet. Als de wettige vertegenwoordiger van heel de mensheid. En dat was hij in de kribbe. En de vraag is wat er daarna mee gebeurt in de praktijk. En dat is het verschil tussen positie, enerzijds, staat. En wat wij dan gemakshalve maar weer noemen de toestand, de omstandigheden. Hij is het, maar wat komt er van terecht in de praktijk? In dit geval moet ik u zeggen dat één kant, één aspect van de zoon des mensen inderdaad gerealiseerd is vooralsnog. Dat is dat de zoon des mensen de mensheid in rechten vertegenwoordigde bij God en uit dien hoofde de straf der zonde van de mensheid gedragen heeft. In zijn eerste komst noemen wij dat. Waarbij de zoon des mensen niet kwam om gediend te worden, maar om te dienen. En om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. En de Bijbel leert dat in zijn tweede komst, om zo te zeggen, dan komt hij wel degelijk om gediend te worden. En hij zal dus ook eventueel degene die niet willen daartoe dwingen. Dat wil zeggen, ze worden uitgeroeid. Ja, sorry. Of ze komen tot geloof, één van de twee. Dat is een wederkomst wanneer de Heer komt om de levende mensheid te oordelen ten einde zijn koninkrijk, het koninkrijk van de zoon des mensen, te openbaren. Dus wat de Bijbel leert op vele plaatsen, ik doe mijn best om geen schriftplaatsen te citeren nu verder in dit verband. Hè? Want ik bedoelde het eigenlijk alleen als voorbeeld. Hij was zoon des mensen en de vraag is wat is er van terechtgekomen of wat moet er nog van terechtkomen? En dat zijn twee verschillende dingen uiteraard. En zo is het met ons ook. Wij hebben een positie ontvangen in Christus. En daarom kunnen we met alle vrijmoedigheid zingen dat wij kinderen des konings zijn en dat soort zaken meer. Ik ben een koninklijk kind door de Vader bemind. Hetgeen nauwelijks wat betekent als het niet betekent dat wij erfgenamen van de troon zijn. En dat is zo. Dat zijn wij, niet dat gaan wij worden. Dat zijn wij. Romeinen 8 heb ik nog niet geciteerd, geloof ik. Hè? Wij zijn kinderen Gods en dus erfgenamen, erfgenamen van God en mede-erfgenamen met Christus. Dat zijn wij. Wat er daarna van terecht komt, dat wil zeggen hoe het verder uitwerkt, ja, dat is waar het vervolgens dus over gaat. En wat ik nou sta te vertellen, mag eigenlijk niet moeilijk zijn. Het is alleen lastig dat we niet specifieke Bijbelse trefwoorden daarvoor hebben, voor die beide situaties. Maar iedereen weet dat, hè. Kijk, ik bedoel dit. Heb je korte inleiding tot de Bijbelboeken, dan kom je bij Romeinen, zal ik maar zeggen. En daar staat dan gewoon in, Romeinen, nou ja, in dit geval is het iets gecompliceerd, want Romeinen valt dan uiteen, heet zoiets, in drie delen. Maar het middelste wordt beschouwd als een parenthese, een intermezzo. Dat wil zeggen, dat is even een zijlijn. En dan hou je dus twee delen over. Het eerste is leerstellig. En het tweede is praktisch. En in het eerste deel, dat is dan officieel Romeinen 1 tot en met 8, wordt op leerstellige wijze, op systematische en zelfs op juridische wijze, weet ook iedereen, uiteengezet hoe dat zit met het evangelie, hoe dat in elkaar steekt, hoe dat werkt, wat er de grondslag van is, hoe het tot stand gebracht is en door wie, en wat dan het eindresultaat daarvan is. En het eindresultaat was inderdaad wat ik al noemde. Romeinen 8, we zijn kinderen Gods, erfgenamen van God en mede-erfgenamen met Christus en zullen eerst geboorterecht delen met Christus, die ons hoofd is, enzovoort. Dat is tot en met Romeinen 8. Het vervolg daarvan is dan, en dan slaan we de parenthese over. Het vervolg daarvan begint met Romeinen 12, vers 1. En dat begint met, ik bid u dan door de ontfermingen Gods dat u uw lichamen stelt tot een levend, heilig, goden, welbehagelijk offer. Er staat dat we veranderd zouden worden in de vernieuwing van ons gemoed. Dat we de goede en volmaakte wil van God zouden kennen. Dat we onze gaven zouden praktiseren. Besteden staat er dan in de vertaling. En daarna worden allerlei aanbevelingen gegeven voor onze praktische levenshouding. De liefde zij ongeveinsd, heb een afkeer van het kwade. Wreekt u zelf en niet beminden. En hoe dat maar verder gaat enzovoort. En dat gaat dan zo de brief uit, hoofdstuk 12 tot en met 16. Maar hoofdstuk 1 tot en met 8 gaat fundamenteel dan over onze staat. En hoofdstuk 12 wat er verder volgt gaat over onze toestand. Ander voorbeeld, dat is misschien makkelijker, dat is de Efezebrief. Heb je drie hoofdstukken met leerstellige uiteenzetting, die heel sterk is voor wat betreft onze positie, omdat het veel korter is en omdat er ook niet zo uitgebreid vermeld wordt hoe het zo gekomen is. Maar daar staat dan dus gewoon wat onze staat, onze positie is, hè. Het begint immers met een inleiding van maar één vers. Dat is Efeze 1 vers 3. Waar staat dat wij gezegend zijn. Nou ja, dat God ons gezegend heeft met elke geestelijke zegening in de hemel in Christus. Het lijkt me dat je dit niet korter kan zeggen. Gezegend met elke, want dat is het in modern Nederlands, hè, omdat zegening in het enkelvoud staat. Gezegend met elke geestelijke zegening in de hemel in Christus. Niet, die zullen we misschien kunnen krijgen, ooit en een keer, die zegeningen. Er staat gewoon, wij zijn daarmee gezegend. En daarna komt een soort opsomming. Nou ja, het is een tegelijkertijd een samenvatting, hoor. Een samenvattende opsomming bestaat dat ook. In 7 punten, als u mij vraagt. Namelijk, wij zijn in Christus uitverkoren. Niet te wachten wij op of daar hopen wij op. Wij zijn, omdat we in Christus zijn, uitverkoren. Wij zijn, dat is vers 4. En dan vers 5, wij zijn gepredestineerd tot zoonstelling. Niet daar hopen wij ons voor te kwalificeren. Dat is gebeurd. Wij zijn gepredestineerd tot zo'n stelling. Vers 6, wij zijn begenadigd. Dat wil zeggen, wij hopen niet ooit nog eens een keer genade te ontvangen. In sommige kringen doen ze dat, hè. Hoewel ik dat ook nooit zeker weet. Soms denk ik, dat zeggen ze alleen maar. Je weet dat nooit zeker, hè. Die hopen ooit genade te ontvangen. Wij weten gewoon, wij zijn begenadigd. Want wij zijn in Christus en in Christus hebben wij genade ontvangen. Vers 7. Wij hebben de verlossing. En niet wij hopen nog eens ooit verlost te worden. Wij zijn verlost. Wij hebben de verlossing door zijn bloed. Namelijk de vergeving der misdaden naar de rijkdom zijn genade. God heeft ons, vers 9... bekendgemaakt de verborgenheid van zijn wil. staat hier. Ik zou er niet graag wat aan afdoen. En wat het inhoudt, dat lees ik dan verder niet. Wij zijn een erfdeel geworden. Wij zijn het erfdeel des Heren namelijk. Dat is vers 11. We zingen wel eens, Heer, gij zijt mijn eeuwig erfdeel. Maar andersom is in ieder geval ook waar, hè. Wij zijn zijn eeuwig erfdeel. Zijn loon. Zijn erfdeel. En daarna nog in vers 13. Wij zijn verzegeld geworden. Hetgeen impliceert dat er niks meer aan te doen is, hè. Het is bezegeld, dan wel verzegeld. Wij zijn verzegeld geworden. Dat wil zeggen, God heeft zijn stempel, zijn zegel. U weet wel, met die zegelring en zo, hè. Hij heeft zijn stempel op ons gezet, zijn naam op ons gezet. Zijn naam is gegrift, zongen we vroeger. Zijn naam is gegrift in mijn hart. Nadat gij geloofd hebt, zijt gij verzegeld geworden met de Heilige Geest die beloofd was. En we zijn door die geest tot één lichaam gedoopt. En de tragiek wil dat er mensen zijn, noemen zich evangelisch, en die komen ons vragen, niet of wij gelovigen zijn, dat geloven zij ook, dat wij gelovigen zijn, maar of wij wel de Heilige Geest hebben ontvangen. Dat is toch een misverstand. Nee, er staat, wordt vervuld, een paar bladzijden verder, in Efeze 5, wordt vervuld met de Heilige Geest. Dat is in hoofdstuk 5, vers 18. Wordt niet dronken in wijn waarin overdaad is, maar wordt vervuld met de geest. Ja, maar dat is niet hetzelfde als de geest ontvangen. Als we de geest niet hadden ontvangen, zouden we er ook niet mee vervuld kunnen worden. De discipelen, in elk geval, hadden de geest ontvangen uiterlijk, op de Pinksterdag. Dat is verder nou mijn punt niet. Maar ook nog jaren later lezen en Petrus of Paulus of wie het maar was, vervuld zijnde met de Heilige Geest, sprak. Dat was pas veel later. Omdat het twee verschillende dingen zijn. Wij moesten ook vroeger ook leren op de Brandpunt Bijbelscholen, zal ik maar zeggen. Dan moest je leren wat de Heilige Geest allemaal doet. En een van de punten in de opzomming was dan, hij wil elke gelovige vervullen. Maar dat is nadat wij die geest eerst hebben ontvangen, want als we die geest niet hebben ontvangen, dan komen wij hem niet toe, staat er in Romeinen hoofdstuk 8. En je moet dus domweg het onderscheid weten tussen onze staat, onze positie dus, en de toestand. En dat was ik aan het uitleggen. Efeze 1 tot en met 3, gemakshalve, is het leerstellige deel van de brief. Daar wordt dus uiteengezet dat wij deze zegening hebben. Dat is de aanloop hier in hoofdstuk 1 met die 7 punten die ik even genoemd heb. En dan wordt het korter samengevat in dat Christus gezeten is aan de rechterhand Gods en dat wij gezet zijn in Christus, dat hij ons hoofd is en wij dus zijn leden. Dus de rest van hoofdstuk 1. Dan hoofdstuk 2. Dat is zo omdat wij met Christus zijn levend gemaakt, het leven van Christus hebben ontvangen. En dat wij toen wij dood waren door de misdaden, vers 5 van hoofdstuk 2, met Christus zijn levend gemaakt en met Christus, vers 6, zijn gezet in de hemel in Christus Jezus. Dus, wij gaan er niet naartoe, roep ik ook altijd. Dat staat ook nergens. Wij zijn met Christus gezet in de hemel. Ja, dat was al zo voordat wij het wisten, zal ik maar zeggen. We kwamen tot geloof. En achteraf leren wij, wij zijn niet alleen met Christus opgewekt, we hebben de Heilige Geest ontvangen, maar we zijn zelfs met Christus gezet in de hemel. Dat is waar het over gaat. We hebben deel gekregen aan het burgerschap Israëls, dat is de rest van hoofdstuk 2 en eigenlijk ook hoofdstuk 3. Vreemd, hè, dat daar dan toch zoveel discussie over bestaat. Maar er staat er, we hebben deel gekregen. Wij die eertijds verre waren, wij heidenen ook. Hè. Wij hebben deel gekregen aan het burgerschap Israëls. En zelfs staat er dat wij gebouwd worden tot woonsteden Gods in de geest. Einde van hoofdstuk 2. En dat wil zeggen dus een tempel. Een woonstede Gods, een geestelijke woonstede Gods. Dat is een geestelijke tempel. Net als in 1 Korinthe 3 zal ik maar zeggen. En dus zijn wij een priesterlijk volk. Dat is wat het betekent in de praktijk en dat is wat ook 1 Petrus erover zegt, hè. Wij zijn als levende stenen samengevoegd tot 1 tempel, namelijk tot een koninklijk en priesterlijk volk. Dat is allemaal zo, daar hebben wij deel aan. Dus hoofdstuk 1 tot en met 3 en dan komt hoofdstuk 4 tot en met 6. Nou ja, waar zou het over gaan, denkt u? Over wat je dan moet als je als priester geboren bent en deel uitmaakt van een priesterlijk volk. Wat wordt er dan van je verwacht? Wat zou je moeten kunnen? Wat zou je moeten doen? Wat draag je op grond van je geboorte en je rechten en plichten als morele verplichting met je mee? En het antwoord is, maar ik heb er overheen gelezen net, ik heb niet gelezen. Er stond immers, we zijn met Christus gezet in de hemel, opdat hij zou betonen de uitnemende rijkdom zijner genade. Dat was 2 vers 7. Dus zomaar een greep. Wij staan in die genade, maar nou grijp ik naar Romeinen 5. Hè. Wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God. En we hebben in hem ook de toegang tot deze genade in welke wij staan. Ik vind het al een prachtige uitdrukking. De toegang tot deze genade in welke wij staan. Moet ik toch maar even opzoeken, want het is wel een, in één zin een mooie illustratie van deze tegenstelling, van deze twee aspecten. Dus Romeinen 5. Wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God, door onze Heer Jezus Christus, door welke wij ook de toeleiding hebben door het geloof. Wij hebben de toeleiding, de toegang, zo je wilt, ander woord voor toeleiding, oprijlaan. Ja, schiet me nooit wat anders te binnen, oprijlaan. We hebben de toeleiding. In de Hebreeënbrief heet dat de verse en levende weg welke hij ons ingewijd heeft. Een verse en de levende weg die leidt tot de hoge priester van het nieuwe verbond. En dat is het verbond der genade. En wij zouden ingaan om dan genade, barmhartigheid en hulp te verkrijgen. Zeggen Hebreeën 10 en Hebreeën 4. En hier staat, door welke wij ook de toeleiding hebben door het geloof, toegang tot deze genade in welke wij staan. Zodat nu de vraag is, hebben we nou de toeleiding tot die genade of staan we al in die genade? Als je de toeleiding ertoe hebt, ja, dan sta je er nog niet in. Bovendien, als je er al in staat, waarom zou je de toeleiding tot die genade hebben? En het antwoord is weer duidelijk, lijkt mij. Wij bevinden ons in die positie van genade. Ik heb het net gelezen uit Efeze 1. Wij zijn begenadigd in Christus. En uit Gods barmhartigheid en genade heeft hij ons met Christus opgewekt en gezet in de hemel. Wij leven eruit. Het nieuwe verbond is een verbond der genade. En wij leven onder het nieuwe verbond. Dat is onze positie. Daar staan wij en dat staat hier ook. De vraag is echter of je ook inderdaad uit die genade leeft. Of je daar ook gebruik van maakt met alle consequenties van dien. Nou stop ik, omdat ik wilde eigenlijk meteen doorpraten, maar dit tot zover is voor velen al heel moeilijk. Maar ik moest eigenlijk meteen doorpraten, want niet alleen of wij uit genade leven, maar bovendien, God heeft ons gemaakt, dat is 2 Korinthe 3, tot dienaren van het nieuwe verbond. En dat is het verbond der genade. Niet alleen wij zouden eruit leven, maar wij zouden dat nieuwe verbond ook dienen. Wij zijn een betoning van Gods genade. Wij zouden dus genade prediken. En dat niet alleen met de mond, maar we zouden ook genade geven. En niet alleen nemen, als u begrijpt wat ik bedoel. Doen we dat ook? Ik denk dat we dat onder elkaar vandaag wel even kunnen vaststellen. Dat velen die zich christenen noemen, en die dat waarschijnlijk ook inderdaad zijn, in de praktijk grote moeite hebben om genade te aanvaarden en zeker om daar ook uit te leven. Tenminste moeite om te geloven dat men in de genade staat, En daaruit leven, ja, dat zou wel al te gemakkelijk zijn. Wat ik altijd een prachtig argument vind, want ja, het is niks makkelijkers dan geraden, toch? Hoezo te gemakkelijk? Daar kun je nooit te veel van hebben, zal ik maar zeggen. Genade is genade. Ik ben de naam weer kwijt van die Amerikaan, de Amerikaanse bijbelleraar die schreef... Als je ooit genade gepredikt hebt en ze hebben je nog nooit verkeerd begrepen... dan heb je het nog nooit goed gedaan. Moet ik die herhalen? Als je genade gepredikt hebt en het is nog nooit gebeurd dat ze van die genade misbruik maken... dan heb je het nog nooit goed gedaan. En ik denk dat dat klopt, ja. Precies, ja. Maar leven uit genade, ja, dat is nog een heel ander ding. En dat is wat Romeinen 5 dus gewoon zegt. Wij staan in de genade, maar leven wij er ook uit. Wij varen appelen, maar eten we ook appelen. Is dat een goed voorbeeld of niet? Wij zijn schattenhemeltje rijk, ik bedoel in geld, letterlijk. Maar geef je het ook uit of niet? Zo niet, dan heb je er niks aan. Toch? Maar zo is het vaak wel, hè? We hebben een positie ontvangen en we leven er niet uit. We stellen ons zelfs ook niet op de hoogte ervan, hè? Toch? En dan weet men het niet. En als je het niet weet, heb je er niks aan. Zodat velen voor zichzelf denken te moeten zorgen. En er komt uiteraard niks van terecht. De Heer zorgt voor ons. Omdat wij zijn eigendom zijn, hè? Over dit soort tegenstellingen spreken wij dus nu. En in verband daarmee wijs ik u dus maar op enige schriftgedeelte waarin dit tot uitdrukking komt. Deze tegenstelling. En dan beginnen we dus voor het gemak, beginnen we even in 1 Korinthe nu. Hè? Het is altijd verbijsterend om die introductie tot die Korinthebrief te lezen. Ik moet het eigenlijk andersom zeggen. Want je begint natuurlijk met die introductie te lezen. En daarna wordt het verbijsterend vanaf vers 10 en dan de hele brief uit. Omdat de hele rest van de brief in tegenspraak lijkt te zijn met die introductie. Paulus heeft die Korintiërs terecht te wijzen, of nogal wat op ze aan te merken. Er deugde weinig van hun christelijke leven. En hoe adresseert hij ze? In vers 2 van 1 Korinthe 1 aan de gemeente Gods die te Korinthe is, de geheiligden in Christus Jezus, de geroepen heiligen, met allen die de naam van onze Heer Jezus Christus aanroepen in alle plaats bij de hunnen onze Heer, genade zij u en vrede van God onze Vader en de Heer Jezus Christus. Ik dank mijn God altijd over u vanwege de genade Gods die u gegeven is in Christus Jezus, dat gij in alles rijk zijt geworden in hem, in alle reden en alle kennis, gelijk de getuigenis van Christus bevestigd is onder u, alzo dat het u aan geen gave ontbreekt. Zij verwachten bovendien de openbaring van onze Heer Jezus Christus, welke u ook zal bevestigen tot het einde toe onstraffelijk in de dag van onze Heer Jezus Christus. God is getrouw door welke gij geroepen zijt tot de gemeenschap van zijn Zoon Jezus Christus onze Heer. Dan denk je, dat is perfect, hè? Een volmaakte gemeente, toch? Maar dat was niet zo. En dan komt het meteen, het volgende woord is maar. En berg je dan, hè? Want er waren scheuringen en dus waren allemaal niet van dezelfde zinnen, van hetzelfde gevoelen. Er waren twisten onder hen, er was verdeeldheid. De een riep ik ben van die en de ander riep ik ben van weer een ander. En weer een ander was van weer een ander. Het waren allemaal verschillende sectes, heet zoiets, denk ik, hè. Denominatie binnen die gemeente, te Korinthe enzovoorts. En daar gaat dan verder zo ongeveer de hele brief over. Waren ze dan geen geheiligden in Christus Jezus? Jawel. Maar juist daarom volgt de brief. In een oproep opdat zij zouden wandelen. En deze uitdrukking ontleen ik nu aan Efeze 4. Dat was dus het begin van het praktische gedeelte van die brief. Hè? Dat men zou wandelen waardig de roeping waarmee men geroepen is. En niet dat men waardiglijk zou wandelen opdat men ooit nog eens geroepen zou worden. Enzovoorts. Hier volgt meteen ook uit De verklaring van heel wat andere schriftgedeelten, waarin gelovigen worden opgeroepen tot een heilige levenswandel, het is niet omdat ze heilig zouden worden, maar het is omdat ze heilig waren. Degenen die als priester geboren werden, worden opgeroepen in het Oude Testament om inderdaad priesterlijk werk te doen en zich voor dat doel te melden bij de hoge priester. Niet om priester te worden, maar juist omdat ze het waren. En zo verder. En dat is de positie, of zullen we zeggen, de staat van de gelovigen. Aardig vind ik ook altijd die van Colossense 1, waar staat in vers 12, dankende de Vader die ons bekwaam gemaakt heeft, in 2 Korinthe 3 heet dat, om dienaren te zijn van het nieuwe verbond. Onze bekwaamheid is uit God die ons bekwaam gemaakt heeft om te zijn dienaren des Nieuwe Testaments. Hier staat die ons bekwaam gemaakt heeft om deel te hebben in de erven der heiligen, in het licht, die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis en ons overgezet heeft in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde. Die ons bekwaam gemaakt heeft om deel te hebben aan de erfenis, die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis en overgezet heeft in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde. En dan sla ik om naar Colossense hoofdstuk 3, vers 8 bijvoorbeeld. Maar nu legt ook gij dit alles af, namelijk gramschap, toornigheid, kwaadheid, lastering, vuil spreken uit uw mond, lieg niet tegen elkander, enzovoorts. Kijk, zo volmaakt was het dus toch niet. Maar waar hoofdstuk 1 over spreekt, is over de positie die men voor God inneemt. En waar hoofdstuk 3 op ingaat, dat is weer het praktische deel van de brief, ja. Tweede deel van de brief, is over de praktische consequenties daarvan. Zullen we het nog dichter bij elkaar zoeken? Kan ook. Dan nemen wij Colossense 2, waar staat in vers 12, zijnde met hem begraven, in de doop, in welke gij ook met hem opgewekt zijt. Doop ga ik nou maar even niet in, hè. Je moet maar begrijpen dat doop slaat op doop in Christus. We hebben namelijk deel aan Christus. We zijn in hem gedoopt. Wij zijn met hem begraven, in welke gij ook met hem opgewekt zijt, door het geloof der werking Gods die hem uit de doden opgewekt heeft. Kortom, hij heeft u, als gij dood waart in de misdaden en in de vooruit uw vlees, medelevend gemaakt met hem, al uw misdaden u vergevende. Dat wil zeggen, wij zijn als gelovigen gestorven, maar ook opgewekt met Christus. Dat is onze positie, maar dan volgt vers 20. Indien gij dan met Christus de eerste beginselen der wereld zijt afgestorven. En het woordje indien laat in ieder geval in het Nederlands de mogelijkheid open om het een en ander in twijfel te trekken. Hè? Is dat wel zo? Indien. Nou, als het dan zo is. Indien gij dan met Christus de eerste beginsel der wereld zijt afgestorven. Maar de gedachte is natuurlijk, dat is zo. En omdat dat zo is. Hier staat het dus rechtuit, hè. Omdat dat zo is. Zoals beschreven in vers 12, nou eigenlijk vers 11 en 12, met Christus gestorven. Indien gij dan met Christus de eerste beginsel zijt afgestorven, wat wordt gij gelijk of gij in de wereld leeft met inzettingen belast? Leven we dan niet in de wereld? Nee, qua positie, qua staat, niet. Officieel, juridisch, zijn we burgers van de hemel. Filippenzen, waar het letterlijk zo staat, hè. We hebben hemels burgerschap ontvangen, zijn met Christus gezet in de hemel, dat is ons thuis. Ook juridisch is dat ons thuis. Zoals het juridische thuis van Paulus niet was in Jeruzalem, maar in Rome. Al was hij er van zijn leven nog nooit geweest, hij was Romein. Met het officiële Romeinse burgerschap. En al zijn wij fysiek dan nog nooit in de hemel geweest, de hemel is ons thuis, ons vaderland, om zo te zeggen. Daar staan we ingeschreven, zegt Hebreeën 12 immers. In het hemelse Jeruzalem, dat is ons thuis, ja. Wij zijn der wereld, der zonde en der wet gestorven. Het wordt op andere schriftplaatsen, wordt in andere schriftplaatsen uiteengezet. Hier wordt het samengevat. Nou, als dat zo is, waarom wordt gij dan, alsof gij in de wereld leefde, met inzettingen belast van raak niet en smaak niet en roer niet aan? U begrijpt dat dit gaat over religieuze inzettingen in ieder geval. Dat is wat de wereld doet en dat gebeurt in de wereld. De wereld is vol met religie. Maar wij leven niet in de wereld en dus ook niet onder die religieuze inzettingen. Waarvan de apostel dan min of meer grijnzend zegt, welke dingen alle verderven door het gebruik. Al die inzettingen, wetten, regels, die verslijten namelijk. Verderven door het gebruik. Ze verslijten en ze zijn ingevoerd naar geboden en leringen der mensen. Er zit wel een filosofie achter, zegt vers 23. Ze hebben een reden van wijsheid in eigenwillige dienst en nederigheid, maar ze dienen tot niet anders dan tot bevrediging van het vlees. Net als de Elfstedentocht, zeg ik altijd. He? Waarom zou je 200 kilometer schaatsen van Leeuwarden naar Leeuwarden? Onder erbarmelijke omstandigheden. Omdat het zo goed gevoel geeft en je achteraf kunt zeggen, dat heb ik toch maar weer gepresteerd. Het is tot verzadiging van het vlees. Ik zeg er toch niks lelijks over. Ik heb een groot respect voor de lui die het doen. Ben ik serieus. Echt wel. Maar om nou te zeggen dat het nuttig is. Nee, word je er een beter mens van? Lijkt me ook niet. Het is leuk te kunnen zeggen, dat heb ik gedaan. Ik heb mensen zijn helemaal niet sportief. En raad is wat, ze zijn aan het trainen voor de... Nou, waarvoor zijn ze aan het trainen? Niet gehoord? Oh. Voor de, heet het, de marathon van Rotterdam? En als je wat hoger opgeleid bent, dan is het voor de marathon van New York. Hè? Het is mode. Je hoort er niet meer bij als je die marathon niet gelopen hebt. En dat is nuttig, 42 kilometer of zoiets. Hardloop, en dan nog wat, hè? Dat laatste stukje, dat is eigenlijk het ergste schijnt. Maar goed. En dan eindigen waar je begonnen was. Enzovoorts. Nou, dat is het, dat is wat religie is. Het is een leuke hobby, een aardig sport. Je kunt achteraf zeggen dat je misschien wat gepresteerd hebt. Maar er staat, het is alleen tot verzadiging van het vlees. Voor God heeft het geen waarde. Dat is wat de Bijbel ervan zegt. Maar het kan dus zijn dat iemand, elke gelovige namelijk, dat iemand der wereld gestorven is, en gestorven is ook voor de eerste beginselen der wereld, voor wet enzovoort, niettemin toch gewoon desondanks onder die wet leeft. Zijn staat is niet onder de wet, zijn toestand wel. Alleen had dat niet zo hoeven te zijn en niet zo moeten zijn, hè? En dat is de strekking van dit soort aanbevelingen. En dan gaat hij nog een keer, want er stond immers, we zijn met hem begraven en we zijn ook met hem opgewekt. Nou, toen was het eerst, indien gij dan met Christus gestorven zijt, en nu in 3 vers 1, indien gij dan met Christus opgewekt zijt. Is dat dan niet zo? Ja, dat is zo, en daarom, en dan volgen de volgende vers, hè. Wij zijn met Christus opgewekt. Let op, dat is impliciet ook met hem gezet in de hemel. Want zo gaat het verder, hè. We zijn met hem opgewekt. Zo zoekt de dingen die boven zijn. Ik hoop dat het ook duidelijk is dat je dan eerst moet weten dat je met Christus gestorven en begraven en opgewekt bent. Dat je dat bovendien moet geloven in de zin van aanvaarden. En dat pas daarna het enigszins mogelijk is om ook in de praktijk dienovereenkomstig te wandelen, uiteraard. En als je niet eerst gelooft dat je met Christus gestorven, begraven, opgewekt en in de hemel gezet bent, ja, hoe zou je door het leven kunnen gaan als hemelburger? En als dienaar van het nieuwe verbond? Dan moet je wel komen tot een of andere, nou ja, tot iets als verbondstheologie en dat soort dingen, weet u wel. Een mixage van wet en genade enzovoort. Ik heb er regelmatig mee van doen. We hebben de genade ontvangen voor zover wij de wet niet kunnen houden. Maar we moeten naar streven de wet te houden, dat kunnen we niet, maar voor de rest hebben wij genade ontvangen. Veel armetierig hoor, vergeleken met wat de Bijbel erover zegt. Die zegt, we zijn verlost van die wet, we leven niet in de wereld, we zijn bevrijd van al die dingen, al die eerste beginselen der wereld, we leven voor de volle 100% uit genade en in het volle bewustzijn daarvan. Goedkoop? Ja, misschien wel. De andere kant van het verhaal vind ik dan toch altijd dat wij in de praktijk daar dikwijls toch heel wat voor moeten, niet betalen, maar wel opgeven. Al was het maar de gedachte dat wij zelf iets moeten tot stand brengen of zoiets. Dat we die genade zouden moeten verdienen. Of iets dergelijks. Of dat we het op krediet hebben gekregen en achteraf moeten betalen. En als we achteraf niet betalen kunnen, gaan we alsnog verloren. Dat is de leer van de afval der heiligen. Door mij samengevat, op waarschijnlijk onverantwoorde wijze. Maar toen maar weer. Je kunt die dingen samenvatten, soms doe ik zo'n leer dan niet recht. Maar als ik ze recht zou doen, zou het nog erger worden. Het is onbijbels. Hè? Wij zijn met Christus gezet in de hemel. Wij leven daaruit. Het heeft mij ook jaren gekost om te beseffen, ook voor de praktijk van het leven, dat wij niet leven onder de wet. Hoewel ik het altijd geweten heb, van jongs af aan. Maar dan nog. Want je moet daarbij iets opgeven. En erkennen dat je alleen van die genade afhankelijk bent. Indien gij dan dus met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen die boven zijn, waar Christus is, zittend aan de rechterhand Gods. Niet op dat wij daar ooit nog eens zouden komen of iets dergelijks, maar omdat daar onze plaats is. Daar zijn wij gezet. En daar zouden we ons mee bezighouden. Waar Christus is, zittend, u weet toch dat het woord zitten ook vertaald wordt met rusten? Nee, al sinds Genesis 1. De Heer rustte op de zevende dag van zijn arbeid. En is inmiddels gezeten, de Heer Jezus Christus, aan de rechterhand Gods. Wat is dit woord rusten, zitten? Dat weet je uit de Hebreeënbrief. Hoef je geen taal voor geleerd te hebben, staat in de Hebreeënbrief. De Heer Jezus is gezeten aan de rechterhand Gods. En daarna staat er, hij is de rust ingegaan. En hij wil ons in de rust leiden. Rust. Zoek de dingen die boven zijn, waar Christus is, zittende aan de rechterhand Gods. In overeenstemming uiteraard met Psalm 110 vers 1. En dan nog een keer, bedenk de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want gij zijt gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Dat is de uitgangspositie. Dat is de staat van de gelovigen. En dan gaat het verder met vers 5. Dood dan uw leden die op de aarde zijn, namelijk hoererij, onreinigen. En het was toch al gebeurd? Wij zijn toch al met Christus gestorven? Wij zijn toch al gerechtvaardigd? De zonden der wereld en zeker dus van ons zijn we, waren toch weggenomen? Ja, maar juist daarom. Omdat dat onze positie is, onze staat is. Zou het een uitwerking hebben op onze toestand? En dan krijgen we weer het oude voorbeeld. Je bent priester en daarom zou je je melden voor de priesterlijke dienst bij de hoge priester. Wij zijn hemelburgers, daarom zoeken wij de dingen die boven zijn. Enzovoort. Wij zijn geplaatst in de genade, daarom zouden we toegaan tot de genade. Want wat heet toeleiding tot deze genade in Romeinen 5, heet in Efeze 3, we hebben de vrijmoedigheid en de toegang. Met vertrouwen door het geloof van hem, enzovoort. En nu ik het er toch over heb, want ik ben dan bang weer wat te vergeten wat ik dan toch eigenlijk had moeten zeggen. Zelfs als Romeinen 12 vers 1 zegt dat we onze lichamen zouden stellen tot levend, heilig, Goden welbehagelijk offer, is dat omdat wij allang geofferd zijn. Want we zijn leden van het lichaam van Christus en Christus heeft zijn lichaam geofferd. Als hoge priester, eens en voor altijd. Dat is de Hebreeënbrief in elk geval, waar het zo staat. Dat wil zeggen, alles voor de praktijk komt voort uit wat al gerealiseerd is. Het is de uitwerking van wat we ontvangen hebben. En dus, als we dan gestorven zijn met Christus, wel dood aan uw leden die op de aarde zijn. Namelijk hoererij, onreinigheid. En doden betekent in de praktijk gewoon voor dood houden. Hè? En anders lees ik hetzelfde, maar dan uit Romeinen 6 en daar staat het dan zo. Hè? Wij zijn met Christus gestorven, al zo houdt het ervoor rekend, staat er, dat gij wel de zonde dood zijt, maar Goden levend zijt om de gerechtigheid wil. Dat wil zeggen om de gerechtigheid te dienen. Dat is het, hè. Dood dan uw leden die op de aarde zijn. Zoveel bezigheden van gelovigen zijn erop gericht om de oude mens te activeren. Richten zich op de oude mens, bemoeien zich met de oude mens en dus ontwikkelt die oude mens zich. Wordt actief. Dat was nou juist niet de bedoeling. Die oude mens is dood. Je moet er niet tegenaan schoppen. Je moet er overheen stappen. Dat is de term. Ja, en dat is moordend voor die oude mens. Je moet hem negeren. Uit je systeem bannen. Je bent iemand anders, hè? Je bent een nieuw schepsel in Christus. Dat er van alles ouds aankleeft en onvolmaakt aan is, jawel, jawel, maat. Hè? En dan zegt men, ja, maar dat is maar makkelijk. Dat zeggen alleen degenen die problemen hebben met die oude mens en met die oude mens bezig zijn. In werkelijkheid, als je er niks aan doet, verdwijnt het vanzelf. Dat meen ik. Nou ja, niet 100%, dat komt uiteindelijk. Maar goed, hè. Je moet er niks mee doen, dan wordt hij ook niet geoefend, dan wordt hij niet getraind, is hij niet actief. Je moet hem gewoon negeren. Dat is het, hè. Ik bedoel dit, je bent gezond, maar je gaat in een rolstoel zitten de rest van je leven. En op den duur heb je geen benen meer over en kun je ook inderdaad niet meer lopen. Zo werkt dat, omdat je het niet gebruikt. Dan verzwakt dat vanzelf. Dat is de natuur van de mens, van die oude mens. En hoe meer je hem prikkelt, zal ik maar zeggen, hoe meer die getraind raakt, geoefend wordt en dus opspeelt. Je moet er niet tegenaan schoppen. Je moet er overheen stappen. Om vervolgens je bezig te houden met deze dingen. Want zo begint het. Zoek de dingen die boven zijn. Niet die op de aarde zijn. Zoek de dingen die boven zijn. We zouden ons daarop richten. En dat is dan de positieve kant van het verhaal. Hè? Dat verandert ons. In ons denken, in onze oriëntatie, in onze levensbeschouwing. Ook in onze levensbeschouwing wat betreft deze wereld. Al moet ik zeggen, het maakt ons tot vreemdelingen toch hier beneden. Maar ja, dat zijn wij ook. Dat was ook de bedoeling. Dood dan uw leden die op de aarde zijn, namelijk hoererij, onreinigheid, schandelijke beweging, kwade begeerlijkheid, gierigheid, welke is afgoden, ik hoop niet dat u het verstaan hebt. Om welke de toorn, het zou je maar op een idee brengen, niet wel? Om welke de toorn Gods komt over de kinderen der ongehoorzaamheid. En dan vers 8, nee vers 7. In de welke ook gij eertijds hebt gewandeld toen gij in dezelfde leefdet. Maar nu legt ook gij dit alles af. Zelfs hierin vind je die twee dingen terug, hè. Ze leefden er nog in namelijk. Maar de apostel spreekt erover alsof het verleden tijd is. En juridisch, het is verleden tijd. En daarom zou ook in de praktijk van het heden deze dingen afgelegd moeten worden. Zie? En zou men uitdoen de oude mens, vers 9, en aandoen de nieuwe mens die vernieuwd wordt tot kennis. De nieuwe mens wordt geactiveerd inderdaad door het woord van God. Waarom ook niet? Het is een algemeen bijbels gegeven dat als God wat doet, spreekt hij. Wat hij ook doet, en hoe het ook beschreven kan worden, het heet hij spreekt, want alles wat hij doet, doet hij door zijn woord. En als God wat zou doen in onze levens, in uw en mijn leven, hij doet het maar op één manier. Door zijn woord namelijk. En daarom komen wij ook samen rondom zijn woord. Dat wil zeggen, daarom stellen wij ons onder zijn woord. En niet maar onder een stukje dat ons wel uitkomt, of zo, of wat ons geschikt lijkt voor de gelegenheid, maar onder het woord van God als zodanig. Waarin hij ons zou leiden. Heel de schrift heet dat, hè. En dat woord heeft uitwerking in ons. Dat weet iedereen, woord heeft, is krachtig. Ook woord van mensen heeft uitwerking in anderen. Anders zou het ook niet gesproken worden. Het gaat altijd over woord dat anderen zou moeten beïnvloeden. Maar het is een afgeleide van de hoogste waarheid. God namelijk, de allerhoogste God, spreekt en zo doet hij zijn werk. En verandert hij ons naar de inwendige mens, als wij tenminste naar hem luisteren uiteraard. Hè? Wat weet u, evangelie, woord van God, is kracht Gods tot zaligheid, maar natuurlijk alleen voor degene die gelooft, die dat woord aanvaardt. Een woord dat in onze harten geplant zou worden. En soms heb ik het idee dat we dat wel willen enerzijds, maar dat we anderzijds dan toch niet bereid zijn om wat anders wat in onze harten zit op te geven. Je moet er soms wat uitgooien. Ja, aan wat je geleerd hebt. Soms ook uit een verondersteld christelijke traditie, of wat het maar was. Soms ook gewoon dingen die je uit de wereld geleerd hebt of zo. Of soms ook gewoon dingen waar je zelf aan hecht. Om wat voor reden dan ook. Of meestal ook maar gewoon dingen waar je eigenlijk niet eens aan hecht, maar het is zo je natuur geworden, gewoonte. Dat zijn van die reflexen die je opgebouwd hebt in het leven. Soms moeten die doorbroken worden. Dat is heel moeilijk. Ja, dat vraagt bewuste gewenning. Bewust iets doen. Dan wel bewust iets laten. Waarom ook? Je zal er niks aan missen. Komt wat anders voor in de plaats, was de bedoeling. Alzo God wat beters voor ons bestemd heeft, om zo te zeggen. En je kunt spreken over de waarde van de wet. Ik moet u zeggen dat de wet misschien enige waarde heeft, al zegt de Bijbel natuurlijk, de wet is zwak en onprofijtelijk. Maar naar de mens gesproken is de wet waardevol, welke wet dan ook. Maar wij krijgen er iets veel beters voor in de plaats. Iets wat veel sterker is, veel sterker werkt. En dat in staat is om de mens van binnenuit te veranderen in plaats van alleen zijn gedrag. En dat is genade. En we gooien het een weg om ons met het andere te kunnen laten vullen. Vroeger had je de zogenaamde psychiatrie, hè? Dat weet u toch, hè? Probeerde men sleutelen aan het inwendige van de mens, de ziel, het bewuste, het onderbewuste, het bovenbewuste, het collectieve onderbewuste, wat het maar allemaal was. Eet meer fruit, zeggen we dan altijd, en dan laten we het allemaal weer bij. Want er waren mensen met, laten we zeggen, psychische stoorningen. Inmiddels is men erachter gekomen dat er weinig tegen te doen is, op wat voor wijze dan ook. Dus nu hebben ze uitgevonden dat het niet meer bestaat. Je mag het ook niet meer zeggen, hè? Je mag het niet meer zeggen dat iemand een neurose heeft of bezeten is of wat dan ook. Dat mag je niet meer zeggen. Eenvoudig omdat er niks aan te doen is. En voor zover er dan toch wat aan gedaan wordt, heet het iets van gedrags... Gedragsstoornis heet dat. Waarmee men het binnenste dus maar laat voor wat het is. En alleen nog spreekt over de buitenkant, het gedrag. Nou, dat laatste, dat is wet. Houdt zich bezig met het gedrag van de mens. En wat er in die mens zit, kan niemand ook maar iets bommen. Geen zier, geen bal, geen sikkerpit. Kan ze niks schelen, omdat er niks aan te doen is. Maar God zegt, er is wel wat aan te doen aan het binnenste van de mens. Ik heb het nu weer over de gewone mensen. Ik heb het niet over uitzonderingen nu. Ik heb het nu over de mens in het algemeen. Er is wat aan te doen. Die gedragstherapie in de vorm van religie, die leidt niet tot wat. Nou ja, beter gedrag. Misschien nuttig voor de samenleving of zoiets. Dat zou heel goed kunnen. Maar dat is het punt nou niet. Het punt is dat God toch naar die uitwendige mens niet kijkt. De mens ziet aan wat voor ogen is. En de Heer ziet het hart aan. Maar die kijkt wel degelijk naar de binnenkant. En wet die zich bezighoudt met het uiterlijk van de mens is zwak en onprofijtelijk. Maar de genade grijpt de mens aan de binnenkant. Die verandert zijn denken. Het komt tot ons via dat woord van God. Het hele punt is dat als wij tot geloof komen, maken wij een beslissing. En de Heer neemt ons op in zijn nieuwe verbond, om zo te zeggen. Geeft ons eeuwig leven en maakt ons deelgenoot van de zegeningen van Christus. En daarna gaat het beginnen. De uitwerking daarvan in heel ons leven. En uiteindelijk wel degelijk in ons gedrag. Niet opdat het zal gaan beantwoorden aan gangbare menselijke normen, hoor. Maar opdat het uitwendige uitdrukking zou zijn van de kracht van Gods genade die in onze zwakheid zou volbracht worden. Zo werk wat de Heer zou doen. Maar het is de uitwerking van wat wij fundamenteel als kinderen Gods allemaal hebben ontvangen. En een van de redenen waarom dat het dikwijls niet uitkomt, is inderdaad omdat we een andere dingen moeten opgeven. En een van de redenen is natuurlijk ook gewoon dat we het niet weten. Of we hebben het wel gehoord, maar we geloven het niet. Dat we nieuwe scheppingen zijn in Christus, dat we hebben eeuwig leven ontvangen, gemaakt zijn tot kinderen Gods, erfgenamen van God en mede-erfgenamen met Christus. Geroepen koningen en priesters geworden zijn in Christus en al dat soort dingen meer. Maar ja, de Bijbel leert dat met grote nadruk en bij herhaling, er hoeft niet de minste twijfel over te bestaan. En als het dan zo is, ja, dan zouden we als zodanig ons ook inderdaad bij de Heer melden, opdat deze juridische feiten, zal ik maar zeggen, omdat deze staat, of hoe moet je dat zeggen, onze positie als gelovigen zich ook zou uitwerken in onze toestand, in ons praktische leven. Daarom worden we gereinigd, omdat we al rein zijn. Zie de voetwassing in Johannes 13. De voeten werden gereinigd omdat men al helemaal rein was. Staat er allemaal bij, hè? Wij worden geheiligd omdat wij geheiligd zijn. Enzovoorts. En wij grijpen naar het eeuwig leven omdat we het hebben ontvangen. En we zouden het dus ook leven. En we leggen die oude mens af, niet om hem dood te maken, maar omdat hij al dood is voor God. En we zoeken de dingen die boven zijn, niet om er ooit naartoe te gaan, maar omdat we er al gezet zijn. Enzovoorts, enzovoorts, enzovoorts. Kortom, wij zouden ons bewust zijn van wie wij in Christus geworden zijn. En op die grond ons melden bij de Heer, opdat Hij zijn werk aan ons zou doen. Een goed werk, zegt Filippenzen 1, vers 6, meen ik, dat God aan ons begonnen is toen wij tot geloof kwamen, officieel. En dat Hij zou voltooien. Voleindige staat er tot op de dag van Christus, want daar zal het resultaat daarvan gezien worden. Daar zullen we hem voor danken. Wij willen u danken, Vader in de hemel, dat u ons vereenzelvigd hebt met onze Heiland zelf. En dat u ons ziet in Christus en ons in hem ook gezegend hebt met elke geestelijke zegening in de hemel. We danken u voor het grote voorrecht dat wij aan deze dingen hebben deelgekregen, dat u ze ons bekend maakt en dat u ons ook bekrachtigt om dienovereenkomstig te wandelen, te leven vanuit deze zegeningen die ons deel zijn geworden uit de rijkdom van uw genade. Wij danken u ook dat u een werk in ons doet, door de kracht van uw genade, Door de kracht ook van dat woord dat u in onze harten plant, opdat het onze zielen zou zalig maken. We danken u dat we niet vanuit menselijke en zwakke beginselen hoeven op te klimmen tot u, maar dat integendeel wij als mensen mogen leven uit die grote kracht en genade die u ons fundamenteel geschonken hebt toen wij onze harten openstelden voor u en uw woord. We danken u daarom dat we mogen wandelen in dit bewustzijn, dat wij begenadigd zijn in Christus, dat wij gerechtvaardigd zijn en vrede hebben bij God door onze Heer Jezus Christus, en dat wij staan in de genade en daarom ook de toeleiding hebben tot die genade, opdat wij gebruikt zullen worden door u als toonbeelden van uw genade, nu en tot in eeuwigheid. Wij danken u daarom dat we ons geborgen mogen weten bij u als uw kinderen, en dat u het bent die een werk aan ons doet. En daarom dragen we onszelf aan u op, opdat uw kracht mag volbracht worden in onze zwakheid. Opdat daar waar het ons aan zicht wellicht, maar zeker ook aan kracht ontbreekt, dat u ons zou verlichten, dat u ons de ogen zou openen en dat u ons zou bekrachtigen, opdat onze levens mogen zijn tot eer van uw naam. Amen.